gemeente, ik heb vooraf voor u de volgende afkondigingen. Donderdag 4 maart zal dominee Heemskerk om 7:30 voorgaan in een weekdienst. Volgende week zondag zal de morgendienst om 10:00 worden geleid door uw eigen predikant, dominee Bogaert. Deze dienst zal in het teken staan van voorbereiding op het heilig avondmaal. De avonddienst is om 6:30 en wordt geleid door dominee Post. In deze dienst zijn er 3 collecten. De eerste is bestemd voor het werk van de kerkvoogdij. De tweede voor de stichting Kom Over en Help. De derde collecte bij de uitgang is bestemd voor de predikantsplaats. Volgende week zondag wordt de voorjaarszendingscollecte van de ZHHK gehouden. Het zendingswerk van onze hersteld hervormde kerk. Voor de genoemde data geldt Deo Volente. Tot zover de afkondiging. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen, gemeente, van Psalm 42 en daarvan het 4e en 5e vers. Psalm 42, we staan deze avond stil bij de geschiedenis van de storm op zee. De Heer Jezus heeft zijn discipelen geroepen tot navolging. Dat betekent eenvoudig gezegd alleen maar het woord van de meester volgen en hem navolgen op alle plaatsen waar hij komt. Maar dat betekent ook dat ze tijdens een storm op zee in de weg van de navolging moeten leren om achter hem aan te komen. Vandaar dat de psalmen ook aansluiten bij deze geschiedenis. We zingen samen Psalm 42 vers 4, waar we zingen over Gods golven en Gods baren die de benauwde ziel van de dichter vervaren, in het 5e vers. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Psalm 42 vers 4 en vers 5. In gemeenschap met de kerk van alle eeuwen doen we ook vanavond belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Waarna we zingen uit Psalm 95, het derde vers: Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht, het moet alles naar zijn wetten horen. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft en verkoren. Psalm 95, het derde vers. En ieder van u spreekt met mij in zijn, in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed om hem te vragen om zijn zegen. Heere onze God, uw naam zij alle dank en alle lof en alle eer, omdat u ons opnieuw samenbrengt in uw huis. En Heere, voor wij de schriften openen en het woord van de prediking tot ons komt, mogen we in praktijk brengen wat we net samen zongen. Ons knielend neerbuigen voor u de Heere die ons gemaakt hebt, als schepselen van uw hand. En u bent het die de gemeente die naar uw naam genoemd is, voor de tweede keer in aanraking wilt brengen met uw woord. En Heere, dat is zo anders dan een woord van welk mens dan ook. Want die vervluchtigen als wind. Maar uw woord, dat is met goddelijke kracht geladen. We bidden, Heere, of u door de krachtige werking van uw Heilige Geest ons vanavond wilt aanspreken. Door de verkondiging van uw woord, dat we, zoals we hier zitten, niet als een toeschouwer van ver naar een schilderij kijken wat ons wordt uitgetekend, de storm op zee. En we schudden meewarig ons hoofd over de ongelovige discipelen. Maar dat we er betrokken bij zullen worden. Als we het al niet zijn. Want het zou best kunnen dat we Net zoals het buiten stormt, het ook van binnen storm is. Dat we in ons persoonlijk leven in een geweldige crisis zitten. Wat voor oorzaak die dan ook heeft. En Heere, dan zitten we hier neer. Onze gedachten, die vliegen overal naartoe. O Heere, als het ons geldt. En we zitten midden in een hevige storm. En we worden aangevochten en de duivel die blaast zijn partij mee. Laat het dan zo mogen zijn dat u ons vanavond een hart onder de riem steekt. Dat u ons ook eerlijk onder handen neemt. En aanwijst waar het verkeerd zit. Als wantrouwen, als ongeloof het voor het zeggen krijgt in die crisis. Maar ons ook laat zien dat hoe hoog de nood ook is, dat u op het schip van uw kerk aanwezig bent. Als de leidsman die de hele reis betrokken is geweest. En Heere, dat is een bijzondere troost. Als we u mogen volgen in het leven. En als de roepstem van u gehoor heeft gekregen in ons leven. En wij getrokken zijn uit de duisternis tot uw heerlijk licht. En wij wandelen als een kind van het licht. En ons mogen verblijden in u de bron van troost en van licht. O Heere, geef dan dat het woord ons tot bemoediging en tot onderwijzing zal zijn. We hebben het zo nodig. Want zonder die woorden van u zakt het gebouw in. We hebben het fundament nodig. En steeds maar weer hebben we erop gewezen te worden. Doe het, Heere. Maar wees ook met hen die u niet volgen. Ook dan kunnen stormen over ons leven razen. En we weten niet waar we het zoeken moeten. En misschien dat we u gebruiken als een noodgod, als een EHBO-post. Een eerste hulp bij ongelukken. Maar verder reikt het niet. U hebt geen wezenlijke eerste plaats in ons leven. Heere, ontdek ons daaraan. We kunnen zo de stormen van het leven niet doorkomen, maar hoe zouden we het maken als de Jordaan zich verheft? En als we aan het eind van ons leven geplaatst worden voor uw stoel, dan hebben wij geen antwoord. En moeten we ondergaan in het oordeel. U hebt niet gewild. Heere, zo ver hoeft het niet te komen. U bent een God vol van liefde. En vol van genade. Een God vol van barmhartigheid. En van ontferming. En we mogen het proeven in de woordbediening. Dat u behagen schept in ons behoud. Heere, spreek ons aan. De jongeren van de gemeente, de jongeren van elders. We danken u dat ze er zijn. Heere, wat hebben ze meer nodig in deze tijd dan die vaste kaders, de omleiding van uw woord, zodat we niet heen en weer getrokken worden, heen en weer gezogen worden door allerlei wind van leer, maar dat we die vaste gang in uw woord mogen maken. Wilt u ons hoofd en ons hart verlichten en geef ons kennis die de tijd verduurt, die niet afhankelijk is van een cultuur of van een leeftijd, maar een kennis die de eeuwen verduurt en waarmee we kennis krijgen van ons diepste innerlijk en van u, zelfkennis en Godskennis. Heere, zo plaatst u ons leven, van jongeren en van ouderen, ook vanavond in het licht van de eeuwigheid. En laat u het licht van de eeuwigheid vallen over ons tijdelijke leven heen. Heere, daarvoor zijn we toch geschapen. We zijn geen dieren die na jaren van leven doodgaan. Maar we zijn mensen die na jaren van leven of eeuwig leven of eeuwig zonder u zijn. Heere, Dat is ons leven. O, we bidden u of u ons daarmee bekend wilt maken. Aan de ene kant de ernst van ons leven, maar ook dat heerlijke ruime evangelie dat u ons in ons hart wil leggen. Heer, kom zo over door de kracht van uw geest en geef ons een gezegende ontmoeting met u in uw woord. We bidden ook voor diensten in Nederland en daarbuiten, waar mensen samenkomen en luisteren naar uw getuigenis. Heer, wilt u overal uw werk, de voortgang daarvan zegenen. Zegen het werk van de zending en van de evangelisatie. Het werk van de stichting waarvoor we onze gaven mogen geven. Kom over en help. We bidden ook, Heer, voor uw dienstknecht die u aan deze plaats hebt verbonden. Onze broeder en vriend, dominee Bogaert. Nog maar zo kort geleden bevestigd in het ambt. Heere, laat het Lam van God iedere keer schitteren tegen de achtergrond van wie wij zijn. Dat we nooit genoeg krijgen van u en genoeg leren krijgen aan u. Ontferm u over onze kerk en al het werk wat gebeuren mag. Wees met de opleiding van studenten. Zegen studenten die de theologieopleiding volgen. Geef ze verlangen in het hart. En versterk dat verlangen. Om u te dienen op de plek waar u ons wilt hebben. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Laat dat onze levenshouding zijn. We bidden, Heere, voor de wereld om ons heen. In de onstuimige tijd waarin we leven. Waarin alles voortwentelt naar het eind van de tijd. En waar u als de constante, als de nooit veranderende, als de eeuwig dezelfde, boven de tijden staat. En erop betrokken bent. En Heere, zo gaat het toch goed. Ook met het schip van de kerk. Al komen de wateren dan hard aan. We bidden, Heere. Of u uw koninkrijk wilt uitbreiden en uw koninkrijk wilt laten komen. Opdat de volheid en de volmaaktheid van uw rijk eenmaal gestalte zal krijgen over het rond van deze aarde. En Heere, mag ook deze dienst als een schakel in dat geweldige netwerk van uw koninkrijk gebruikt worden. Overal wordt uw koninkrijk opgericht waar wij vallen. Waar wij niet meer anders kunnen dan het woord ontvangen met een gelovig hart. Dat we amen leren zeggen op wat u ons voorzegt. Heere, onze hoop en onze verwachting is op u. Beschaam ons niet, maar hoor ons gebed. In de naam van uw Zoon, die gij altijd hoort. Om Christus wil. Amen. Gemeente, wij openen samen de schriften en het evangelie naar de beschrijving van Marcus. En we lezen daaruit het vierde hoofdstuk. Marcus 4, vers 35 tot en met 41. Marcus 4, vers 35 tot en met 41. Die woorden zijn ook tegelijk de tekst voor de prediking. Marcus 4 vanaf vers 35. En op diezelfde dag, dat is de dag die begint in Marcus 4 vers 1. Als het nu avond geworden was, zei hij, Jezus, tot hen, laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij de scharen gelaten hebbende, namen hem mee, gelijk hij in het schip was. En er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En ze wekten hem op en zeiden tot hem, Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zei tot de zee, Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zei tot hen, wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkaar, wie is toch deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Tot zover de schrift en tekstlezing. Wij gaan samen eerst zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 93. En we zingen die psalm in zijn geheel, Psalm 93. De Heer regeert, de hoogste majesteit. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond, de wateren, Heer, verheffen zich in het rond. Maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. We zingen samen Psalm 93, de versen 1 tot en met 4. Gemeente, geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst. Misschien hebt u die spreuk wel eens zien afgebeeld op een tegeltje, of misschien hangt die zelfs wel bij u in de huiskamer of een andere plaats. Bekende spreuk. Je kunt van afstand naar zo'n tegeltje kijken en instemmend knikken. Ja, zo is het nou eenmaal. Dat heeft de Heere beloofd. Geen kalme reis. Wel een behouden aankomst. Het is een waarheid. Maar u en jij zult het met me eens zijn. Het is wel een groot verschil of je er naar kijkt of dat je het aan de lijve ondervindt. Het is met deze geschiedenis die voor ons ligt vanavond niet anders. We moeten niet van een afstand naar deze geschiedenis kijken en luisteren, want dan is het net alsof we naar een schitterend schilderij kijken, waarop je ziet afgebeeld een geweldige storm, een klein scheepje, een paar doodsbange mensen en een slapende Jezus. Blijf je toeschouwen. Nee, gemeente, deze geschiedenis van de storm op zee, die verkondigt ons een levende heiland. Die in de meest benarde en meest benauwde situaties optreedt. Hij staat er garant voor dat het schip waarop de discipelen, waarop zijn volgelingen zitten, niet door de storm verzwolgen wordt. Maar veilig aan de overkant komt. We zetten boven de preek vanavond de storm op zee. De storm op zee. En we letten op twee gedachten. We zien deze geschiedenis vanuit twee perspectieven. In de eerste plaats als beangstigende ervaring. Als beangstigende ervaring. En in de tweede plaats als oefening in geloofsvertrouwen. Dus de storm op zee als beangstigende ervaring. En als oefening in geloofsvertrouwen. In de eerste plaats dus als beangstigende ervaring. Gemeente, het begon radicaal en veelbelovend. Markus 1 kunt u het lezen. De roepstem van de Heer Jezus. De discipelen waren bezig met hun netten om weer uit te gaan. En ineens de stem van die onbekende: volg mij. Het effect van die roep van die onbekende, die naar later bleek de Heer Jezus was. We weten het. Ze gingen volgen. En ze hoefden alleen maar te volgen. Alleen maar te volgen. Om zo vissers van mensen te worden. En in de weg van de navolging zou de Heer Jezus ze opleiden. Alleen maar volgen, dat klinkt niet moeilijk. Ze hebben al heel wat meegemaakt. Wonderlijke zaken. Genezingen, een uitrijving van een duivel. Ze hebben gehoord hoe de Heer Jezus als profeet onderwijst. In Markus 4 lezen we een aantal gelijkenissen. Die de Heer Jezus niet alleen tot de scharen gericht had, maar ook tot zijn discipelen. En het is avond geworden van een lange dag als de Heer Jezus opdracht geeft om over te steken. En let u erop dat de Heer Jezus die opdracht geeft vanaf het schip. In Markus 4 vers 1 kunt u lezen dat de Heer Jezus op het schip zit. Hij is in het schip gegaan en hij zit neer, vertaalt de Statenvertaling letterlijk, op de zee. En vanaf dat schip onderwijst hij die samengekomen scharen die naar hem is komen luisteren. En vanaf het schip geeft Jezus de opdracht om over te varen naar de andere kant. De scharen hebben ademloos geluisterd. En de discipelen ook. En het onderwijs klinkt nog na als ze ineens weer de roepstem horen van de meester: laat ons overvaren naar de andere zijde. Nou, dat is niet moeilijk, jongens en meisjes, voor een stel ervaren vissers. Touwen los. En dan gaan ze. De zeilen gehesen. En dan vaste koers naar de overkant, fluitje van de cent, voor die discipelen. Bovendien kennen ze het water op hun duimpje, want ze hadden zo vaak gevist op dat meer, op die zee. Maar wat gebeurt er? We kennen de geschiedenis. Er steekt een geweldige storm op. En na een prachtige dag lijkt alles te veranderen. Winden vallen neer. Als u in Israël geweest bent, dan weet u dat. Van achter die bergen. En het komt dan ineens geweldig stormen. Van het een op het andere moment. Zodat die zee, die eerst een gladde spiegel was, een kokende massa wordt. En ook dat hebben de discipelen vaker meegemaakt. Ze zijn voor geen kleintje vervaard. Winden en stormen, die hebben ze getrotseerd. Maar deze storm slaat alles. Het is een grote storm. Vers 37, een grote storm van wind die de zee opzweept. En de storm die lijkt een spelletje te spelen met de boot, met het scheepje van de discipelen, dat niet langer is dan een paar meter. En bovendien is het ook nog eens bijna nacht. En we weten dat in de nacht alles anders is. Dan kan een deurbel of een geluid in huis heel anders overkomen dan overdag. Nou, denkt u maar eens in wat die discipelen hebben meegemaakt. De angst is van hun gezichten af te lezen in die dreigende nacht. Ze zijn doodsbang. Begrijpelijk. Maar discipelen, de Heer Jezus is toch aan boord. Ze namen hem mee. En let u op dat kleine zinnetje, want dat komt nog een paar keer terug in de preek. Vers 36. Ze namen hem mee, gelijk hij in het schip was. Ja, maar dat is het nou net. De Heer Jezus heeft zich te rusten gelegd. En hij lijkt niet te slapen, hij slaapt. Je vraagt je af bij de voorbereiding van de preek, wat is nu de grootste aanvechting geweest van deze discipelen? Is dat die geweldige storm geweest? Of zou dat het feit zijn geweest dat de Heer Jezus slaapt en eigenlijk de grote afwezige lijkt in die bange en donkere nacht? Juist die schijnbare afwezigheid van de Heer Jezus, die maakt het tot zo'n bedreigende ervaring voor deze vissermannen, die volgelingen van Jezus zijn geworden. Ik zeg schijnbare afwezigheid, want Jezus is er dan toch maar. Hij is wel aanwezig, al lijkt hij afwezig. En hij slaapt. Terwijl om hem heen alles van onrust spreekt, is de Heer Jezus het toonbeeld van rust. Hij slaapt op een oorkussen, op het achterdek. Wat is dat al een les, gemeente? Wat? De Heer Jezus slaapt, en hij lijkt afwezig, en hij is toch aanwezig. En nu moet u uw leven er maar eerlijk naast leggen vanavond. Maar gemeente, wat verslijten wij Gods afzijdigheid vaak voor Gods afwezigheid. En de discipelen zijn daarin helemaal niet uniek. Als je het boek van de Psalmen opent, dan zie je ook dichters die worstelen met die vraag. Denk aan Psalm 44, daar hoor je ineens de dichter biddend uitroepen: waarom slaapt u, Heere? En zo zouden er meer psalmen te noemen zijn. Gemeenten zijn van die typisch menselijke en vleeselijke en ongelovige redeneringen. Ik heb tegenslag in mijn leven, ik heb zorgen in mijn leven, ik zit in de crisis, dus God is ver weg. Of ik merk niets van Gods hulp, althans niet op de manier zoals ik dat had voorgesteld. Dus God zal wel niets van mij afweten. Hij houdt zich afzijdig, dus hij is afwezig. Wat voor fout maken we dan? Wij meten Gods hulp af aan onze eigen normen. En als zijn hulp niet snel komt, of op de manier komt zoals wij die ons hadden voorgesteld, dan verliezen we de moed en dan worden we wanhopig. Nou, dat is met deze discipelen niet anders. Kijkt u ze maar bij elkaar zitten op dat scheepje. De omstandigheden die regeren het geloofsleven en het gevoelsleven van de discipelen. Niet de koninkrijkswoorden die ze net hebben gehoord over de zaaier en het zaad dat vanzelf uitspruit. Maar de storm en de wind, die regeren het geloofsleven van de discipelen. Niet de macht van de Heer Jezus die ze gezien hebben in de genezing van diverse personen, maar de macht van de wateren. Die hebben het voor het zeggen. Gemeente, jonge vrienden, we moeten de nood van de discipelen wel serieus nemen vanavond. Want u voelt wel aan, het is veel te kort door de bocht om vanavond vanaf de kant te roepen. Maar discipelen, je hebt je geloof nog. Geloof nou maar dat de Heer Jezus toch aan boord is. En dan gaat het wel goed. Ja, dat is makkelijk vanaf de kant. De beste stuurlui, die staan ook in dat opzicht aan de wal. Een gemeente, het kan zo hard en zo gevoelloos overkomen als iemand je wil bemoedigen. Als je in een benarde situatie zit, je tast naar Gods aanwezigheid, maar je merkt er niets van. En als iemand dan bij je komt en die wijst je op wat je nog hebt, en die voegt je een paar beloften toe, heel goed bedoeld. Dat is een les voor dominees en voor ambtsdragers op huisbezoek. In het omzien naar elkaar. Wij komen zo vaak met woorden van troost. Direct al. Want ja, we moeten toch wat zeggen. Bij diegene die een zwaar verlies heeft meegemaakt. Of wiens weg voor de Heere verborgen is. Maar wat heeft iemand nodig? Die in geestelijke duisternis zit. En die het ook niet meer weet. Allereerst en vooral iemand die je nood serieus neemt. Bijvoorbeeld een Asaf die naast je komt zitten. En die zegt, ja, dat heb ik nou ook. Die waarom vragen. Ik begrijp het ook niet. Ja, zegt iemand, dat is nou net wat de discipelen missen. Een Jezus die met ze mee worstelt. In die bange nacht. Zou het zo zijn? Ja, zegt iemand, Jezus slaapt. Ja, weet u, dat is nou de houding bij uitstek. Waarmee de Heer Jezus laat zien dat hij heel nabij is. Als gewoon mens is hij moe en uitgeput na die lange dag en legt hij zich te rusten. En hij is in de diepe slaap gevallen en hij wordt niet gewekt door het geloei van de storm en door het gegolf van de wateren. Gemeente, ziet u hem daar liggen, de Heer Jezus, slapend te midden van de zorgen van de discipelen. En te midden van de omstandigheden die heel dreigend zijn. Zo ligt hij daar als de meester, als de heiland. En we gedenken dat in deze tijd. Die in onze nood en in onze benauwenis en in onze misère en in onze zonde gekomen is. Helemaal. Onze nood is zijn nood. En dan zet ik voor het eerst een streep onder vers 36. Ze namen hem mee gelijk hij in het schip was. Hoe namen ze hem mee? Gelijk hij in het schip. Je zou er overheen lezen, maar het is een veelzeggende zin. Ze namen hem mee zoals hij in het schip was. Als mens. Onder de mensen. En de reis van de discipelen, de hele reis van de discipelen, is zijn reis geweest. En hij komt straks niet tevoorschijn aan de overkant van de zee, om zijn discipelen even een lesje te leren, dat ze zo weinig vertrouwen en zo weinig geloof hebben. Maar hij is daar, als de meester. Die ons in alles is gelijk geworden. En ieder die Jezus aan boord heeft. En ieder bij wie de roepstem van de Heer Jezus is binnengekomen in het leven. Volg mij. En je kon je niet meer verzetten. Je kon niet anders meer. Je ging hem volgen. Die weet het. Als Jezus er maar is, dan gaat het goed. Vader, zoon aan boord. Maar dat betekent niet altijd dat je mooi weer hebt. En een gladde zee. En dat je geen tegenwind meer hebt. Dat leren zijn discipelen nu wel. We moeten maar niet denken, gemeente, jonge mensen, dat het volgen van de Heer Jezus een plezierreisje is. Het is een levensreis. Met aanvechtingen. Geen kalme reis, weet u nog? Geen kalme reis. En dat moet je leren. En dat zullen de discipelen leren. En dat gaat Jezus ze leren. In die nacht op zee. Ze namen hem mee. Gelijk hij in het schip was. Hoe namen zij mee? Als mens. Maar ook als degene die gezegd heeft, volgt mij na. En dat is een heel alomvattende oproep. Volgt mij na. En ik zal u vissers van mensen maken. De Heer Jezus heeft niet gezegd, je hoeft hem alleen maar te volgen op het platteland. En als je in de storm op zee zit, ja, dan zul je het zelf moeten doen. Nee, we kunnen het leven met de Heer Jezus niet opdelen. Het hele leven is een leven van navolging geworden, ook tijdens de storm op zee. Op dat woord konden ze aan. En op dat woord dat de Heer Jezus tegen ze gezegd heeft, laat ons overvaren naar de andere zijde, konden ze aan. En dat woord zou ook genoeg moeten zijn voor de discipelen. Des Heilands woorden zijn gewis. En niets kan zijn hoog bevel ooit keren. Ja, maar dat is het nou net, zegt iemand. Genoeg hebben aan het woord van de meester. Als je leven op de kop staat. Dat gaat zo makkelijk niet. Nee, dan begrijpt u waarschijnlijk de discipelen heel goed vanavond. Die heen en weer geslingerd worden tussen wanhoop en vrees. Terwijl het bootje een speelbal is van de krachten van de natuur. En het zal niet lang meer duren of ze zullen overboord slaan. Want de golven die gaan over de reling van het schip heen. Zodat het schip vol werd, lees je. Nou, dat betekent maar één ding. De afgrond van de dood is geopend. En ze varen hun dood, hun ondergang tegemoet. Geen hulp en geen uitkomst meer. De dood voorhanden. En wat moet je in zo'n benarde situatie doen? En hij was in het achterschip. Weet u wat ze dan gaan doen? Dan gaan ze doen wat ze al veel eerder hadden moeten doen. Maar wat ze gaan doen als ze niet meer verder kunnen. En de nood het hoogst is. Dan gaan ze roepen. Meester. Meester. Wij vergaan. Het is een aanklacht aan het adres van de slapende Jezus. Bekommert het u niet. Gaat het u niet aan. Gaat het u niet aan het hart. Dat wij vergaan. U in kluis. Meester, bekommert het u niet. Moet er dan straks in Galilea verteld worden dat de Heer Jezus met zijn discipelen, hij die zoveel wonderen heeft gedaan, bij het overvaren van de zee van Tiberias, uiteindelijk verdronken is. Meester, wij vergaan. Dat laat zien dat de discipelen hun laatste hoop gesteld hebben op de meester, toch. En door de nood gedreven roepen ze hem aan. Maar gemeente, zeg nou zelf, het is niet echt de taal van het geloof die je zou verwachten van discipelen van de Heer Jezus. Het is eerder de taal van het ongeloof. Bekommert het u niet dat wij vergaan. En dat is het wonderlijke van deze roep. De Heer Jezus wordt wakker. Let u daarop. Hij wordt niet wakker van de storm. En hij wordt ook niet wakker van de golven.
Maar hij wordt opgewekt door de wekroep van het ongeloof. Of kleingeloof, maar veel meer is het ook niet. Van zijn discipelen. Dat is een machtige les. De stem van de discipelen wordt gehoord. Je kunt je zo benauwd ervaren. Dat je roept, dat je bidt. Dat je denkt dat niemand het hoort. Dat je stem overstemd wordt door de omstandigheden. Nou, misschien hebben de discipelen hun eigen stem niet gehoord. Het is een grote storm geweest. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan. Het enige wat ze horen is de storm en de wind. Maar de Heer Jezus die hoort het. Die schijnbaar afwezige Heer Jezus. Die sliep te midden van hun zorgen, wordt ineens wakker. Als de discipelen gaan roepen, ziet u hoe dichtbij de Heer Jezus nu is? Hij lijkt ver weg. Maar hij is zo dichtbij, jongens en meisjes. Hoe dichtbij? Op roepafstand. Zo dichtbij. Ze roepen. En Jezus wordt wakker. Want ze namen Jezus mee. Gelijk hij in het schip was. En dan toch die vraag. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Misschien herken je dat wel. In het verleden. Misschien is het wel de praktijk van het leven vandaag, deze week geweest. Dat je eigenlijk net als de discipelen roept, maar je roep is eigenlijk taal van kleingeloof. Je gelooft niet dat de Heer je hoort. Want waar jij in zit en waar jij in verstrikt zit, ja, daar kom je niet uit. Je zit in een diepe crisis. In je huwelijk. Het andere huwelijk dat is zo gelukkig. Maar bij u staat het op scheuren. Of andere vragen die bestaan. Die je jonge bestaan aanvallen. Hoe zit het met mijn leven? Waar ga ik naartoe? Waar reis ik naartoe? Ik heb tegenslag nu al in mijn jonge leven. En met mijn vriend gaat het altijd goed. En wat het ergste is, Jezus bekommert het niet. Het gaat hem niet aan het hart. Denk je. Zou het niet terecht zijn, gemeente, dat de meester was blijven slapen? En dat hij de discipelen maar liet aantoppen? Hij doet het niet. Dat is nou de liefde van de meester. Voor zijn volgelingen. Die hem aanroept in de nood. Die vindt zijn gunst oneindig groot. De Heer Jezus, hij gaat niet eerder handelen dan dat de discipelen helemaal niks meer hebben. We kennen het spreekwoord wel, als de nood het hoogst is, dan is de redding nabij. Eigenlijk gaat dat in dit geval niet op, want de Heer Jezus is nabij. Ook toen de nood nog niet tot het hoogtepunt gestegen was. Maar dit is wel waar. De Heer Jezus die gaat handelen op het moment dat de nood zo hoog is. Dat ze geen kant meer op kunnen. En dan als het SOS zijn van de discipelen het oor van de meester bereikt. Dan staat de Heer Jezus op en dan gaat hij laten zien wie hij nu is. Hij gaat spreken. En zij spreken, onthoud dat, is handelen. Als hij spreekt, handelt hij. Zijn troon staat vast. Het moet alles naar zijn wetten horen. En de wateren die zich verheffen. De troon van God, die staat zo vast. Dat geen druppel water die troon aanraakt. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. Hij temt de woeste zee. Je hoort al de psalmen meeklinken op de achtergrond. Ja, gemeente, want ze namen hem mee, gelijk hij in het schip was, niet alleen als mens. En niet alleen als meester die gezegd heeft, volg mij en ik zal u vissers der mensen maken. Maar ook, en vooral, als zoon van God. En dat is typerend voor het evangelie van Marcus. In hoofdstuk 1, vers 1 kun je dat ook lezen. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. En Marcus laat dat voortdurend zien. Het ligt op dat de Heer Jezus ook daadwerkelijk Zoon van God is. Hoe dan? Nou, tijdens de storm op zee. Door de storm met een handwenk tot bedaren te brengen. De wind gaat liggen en de zee die is stil. Hoe doet hij dat? Door te bestraffen. Dat is een merkwaardig woord. De Heer Jezus bestraft de wind, vers 39. En dat doet ons denken aan de geschiedenis die hiervoor vermeld wordt, waar de Heer Jezus een onreine geest bestraft. Een tegenkracht uit het rijk van de duisternis. De Heer Jezus bestraft die geest. En hier opnieuw, hij bestraft de wind. Waarom dat woord? Ik denk dat het hiermee te maken heeft dat het laat zien dat de storm weliswaar niet de macht is die buiten de regering van God omgaat, maar ook niet voortkomt uit zijn hand. Het is een macht uit de duisternis. En het wordt helemaal duidelijk als je bedenkt dat de Heer Jezus op weg is, hoofdstuk 5, naar het land van de Gadarenen. Wat gaat hij daar doen? Hij gaat een bezetene van Gadara genezen. Wat wil Satan tegenhouden? Dat de Heer Jezus ook voet aan wal zal zetten aan de overkant. Dat hij zijn machtsgebied nog verder zal uitbreiden. En daarom probeert hij alles wat in zijn handen ligt om de discipelen en de meester onder te laten gaan. En vandaar dat woord, de Heer Jezus bestraft de wind. De duivel moet het afleggen tegen de macht van de Zoon van God. Maar gemeente, bedenk goed, het is wel werkelijkheid in het leven van het geloof. Luther zegt in een preek over dit gedeelte, wie Christus aan boord heeft, die moet er niet alleen op rekenen, maar ervan verzekerd zijn dat de storm opsteekt. Je kunt ervan verzekerd zijn dat de storm opsteekt als je Jezus gaat volgen. Waarom? Jongens en meisjes, piraten komen alleen maar af op een vol schip en niet op een leeg schip, want er valt niets te halen. En daarom het schip waar de Heer Jezus met zijn discipelen op is. Dat is de prooi voor de Satan. En je ziet hier als het ware in het klein de strijd die Openbaring 12 uittekent. De strijd tussen de vrouw en de draak. Of beter gezegd, het kind en de draak. De draak die vergrimt tegen de vrouw vanwege het kind dat ze baren zou. En die strijd, gemeente, dat is niet een incident. Maar dat is de hele geschiedenis door al geweest en dat zal er ook zijn. In je persoonlijk leven, als je de Heer kent. Maar ook in het veel bredere perspectief. Het rijk van de duisternis en het rijk van het licht, dat botst met elkaar. En wat is nou het machtige, wat hier al oplicht en wat straks aan het kruis en op Pasen helemaal zal oplichten, dat de Heer Jezus de verwinnaar is. Dat de Satan het moet afleggen, definitief en finaal. Tegen Jezus. En met twee woorden in het Grieks is het gedaan. Met de macht van de golven. Zwijg, wees stil. Wat een contrast. Kijk u maar mee. Vers 37, een grote storm. Vers 39, een grote stilte. Nou, dat was een enerverende gebeurtenis. En nu kunnen ze weer verder. Nee.
dan gaat Jezus opnieuw spreken. De gemeente, onthoudt dat ook maar. De Heer Jezus is niet eerder uitgesproken in jouw leven, in uw leven, dan dat we in hartelijke overgave in hem eindigen. Daar gebruikt hij een storm op zee voor. We gaan naar onze tweede gedachte. De storm op zee als oefening in geloofsvertrouwen. Want de Heer Jezus gaat door met spreken en hij stelt zijn discipelen de vraag: wat zijt gij zo vreesachtig en hoe hebt gij geen geloof? Dat zijn hele pijnlijke vragen. Het is de ontleedmes van de dokter die de wond blootlegt. Heel pijnlijk. Waarom zijn jullie zo vreesachtig? Dat betekent lafhartig. Dat zit erin. Als jullie mijn bevelen hadden opgevolgd, dan was er toch niets gebeurd. Zou toch genoeg moeten zijn? Genoeg hebben aan het woord. Waarom zijn jullie zo vreesachtig, mijn discipelen? Waarom bent u zo vreesachtig, u die vanavond in de crisis zit? Een christen heeft toch de hoop dat God alles doet meewerken ten goede? En een christen mag toch met Paulus zeggen: ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft? Of zou dat niet waar zijn? Dat doet je toch anders in het leven staan dan die atheïstische collega die helemaal geen hoop en geen perspectief heeft? En dat is toch het verschil met iemand die geen houvast in het leven heeft? Waarom bent u zo vreesachtig? En met die vraag gaat de Heer Jezus nog een spade dieper. Als hij daarmee eigenlijk het kleingeloof, het ongeloof van de discipelen ontmaskert. Wat is ongeloof, kinderen? Dat is kleindenken van de Heere. Kleindenken van de Heere. Dat is ongeloof. En dat is het erge van de hele situatie. Dat ze het niet met Jezus kunnen wagen. En nu vraagt u zich misschien af: ja, maar waarom laat de Heer Jezus dan zoiets gebeuren? Wat is er dan niet veel beter over een gladde zee naar de overkant laten gaan? Dat is toch ook navolgen? En waarom moet het dan door die storm heen? Ik begrijp het niet. En u begrijpt het niet waarom u in de storm zit. Die opstak toen je huwelijk op de helling ging. Of toen je met jezelf in de knel kwam. Waarom? De gemeente, laat duidelijk zijn, daar heb ik ook geen pasklare antwoorden op. Maar één ding weet ik wel. En dat is wat de Heer Jezus u vanavond wil leren. Dat hij deze beangstigende ervaring van de storm op zee wil gebruiken om de discipelen wat te gaan leren. En ik geloof stellig dat de discipelen in die nacht meer hebben geleerd van het volgen van de Heer Jezus dan in de dagen daaraan voorafgaand. In de nacht op zee hebben ze meer geleerd van wie de Heer Jezus is dan in de dagen van zonneschijn. De beproeving van het geloof is nog kostelijker dan de beproeving van goud. Dat is het leven van een volgeling. Acht het voor grote vreugde, zegt Jacobus. Als u in velerlei verzoeking valt, God laat de storm razen. En hij waarborgt geen leven vrij van ongemakken en vrij van stormen en vrij van moeite en tegenslagen. Integendeel. Je hoeft alleen maar te kijken naar Hebreeën 11 om een voorbeeld te noemen. Die galerij van de heiligen, de geloofsheiligen, de aartsvaders, Abraham bijvoorbeeld. Wat een leven heeft die man achter zich. En als je aan het eind van Hebreeën 11 kijkt wie die mensen geweest zijn, dan zijn het mensen geweest die zwakheden hebben verdragen. Die gestenigd zijn, verdrukt en verlaten. Dat zijn volgelingen geweest. Het woord van de Heer Jezus kwam uit in het leven van al die mensen.
die duizenden jaren terug en nu de Heere volgen. U zult door veel verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk van God. En als Paulus zijn brief aan de gemeente van Filippi schrijft, dan zegt hij dat het u uit genade gegeven is om voor de naam van Jezus te lijden. Toch zijn die verdrukkingen bedoeld om je te louteren. En dat kan een hele moeilijke periode, zoals een gemeentelid in Soest zei, zo goed zijn dat het je alleen maar geestelijke winst brengt, omdat de relatie, de band met de meester werd verstevigd. Het goud van het geloof wordt beproefd. Weet je wat de les van goud is? Dat echt goud niet vergaat. Echt goud smelt niet. Ons geloof wordt door de Heere beproefd. Zo dikwijls als ons tegenspoed overkomt, zegt Calvijn. En als onze jammeren groter worden, zodat ze ons bijna overweldigen, dan geschiet dat naar de raad van God om onze lijdzaamheid te oefenen. De gemeente, dat laat zien dat het geloof niet iets vanzelfsprekend is. Lloyd-Jones vergelijkt dat in een van zijn boeken met een thermostaat. Als u zo'n ding hebt, dan weet u hoe dat gaat. Als de temperatuur te hoog wordt, dan schakelt hij zichzelf uit. Als de temperatuur te laag is, dan schakelt hij zichzelf in. En de temperatuur blijft constant. Je hebt er geen omkijken naar. Veel mensen denken dat het met geloof zo gesteld is. Als de stormen komen, als de problemen komen, nou, het zou wat. Want je hebt je geloof. Het wordt niet overweldigd door de storm op zee. Het blijft altijd constant. En je hebt nooit last van tegenwind. Toen men eens aan Corrie ten Boom vroeg hoe ze een moeilijke tijd had kunnen doorstaan, zei ze niet: ik heb zoveel aan mijn geloof, maar ik heb zoveel aan mijn Christus. Ik hoop dat u het verschil proeft, want het is een wezenlijk verschil. Het geloof haal je niet, toveren je niet tevoorschijn. Maar Christus is wel aanwezig. En dat gaat hij zijn discipelen hier leren door die ontdekkende vraag. Wat zijt gij zo vreesachtig? En hoe hebt gij geen geloof? Mijn discipelen, ik ben toch de overste leidsman. En voleinde van het geloof. En hij laat het zien. En hij laat het merken en ervaren. Als ik spreek, dan zal de storm gaan liggen. En zo wordt het geloof weer aangeblazen. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. De storm van het leven kan daarom geestelijk goed zijn. Jezus sliep, maar hij werd opgewekt. Is dat een garantie dat alle stormen dan van het een op het andere moment gaan liggen? Nee, die garantie kan ik u niet geven. Dat wil deze geschiedenis ons ook niet leren. Wat wil deze geschiedenis ons wel leren? Dat de Heer Jezus niet door de storm heen en weer wordt geslingerd. Dat de omstandigheden eigenlijk over de Heer Jezus regeren. Maar dat Hij degene is die erboven staat. En die in de nood en in de storm, als de leidsman en voleinder van het geloof, zijn discipelen voorgaat. En zo ontfermt hij zich. Pijnlijk voor de discipelen, maar meesterlijk ontfermt hij zich over zijn volgelingen. Dan kunnen ze maar één ding: Ze vrezen met grote vrezen. Worden ze bang? Nee. Ze vallen denk ik vol ontzag voor hem neer. Ik denk dat het zo gegaan is. En ze roepen het uit. Eenparig. En tegen elkaar. Wie is toch deze? Dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Wie is toch deze? Wie? Jezus. Zoon des mensen. Zoon van God. Zo namen zij mee. Gelijk hij in het schip was. Als zoon des mensen die de nood tot zijn nood maakte. En als zoon van God die boven de nood staat. Wat is het geheim? Misschien dacht u tijdens de preek ook wel aan Jona. Er zijn heel veel parallellen te trekken tussen dit gedeelte en de geschiedenis van Jona. Ook daar is sprake van een grote storm. En Jona moet overboord. En dan gaat de storm liggen. Gemeente, meer dan Jona is hier. Jezus ging niet overboord. Nou toch wel. Zoals Jona 3 dagen in het hart van de zee is geweest. Is de meerdere Jona 3 dagen in het hart van de aarde geweest. Nadat hij op Golgotha in de storm kwam. En daar was geen vader die hem vasthield. Maar een vader die hem losliet. Verlaten. Zingt het in uw hart? Opdat ik nimmer meer van God verlaten zou worden. Ik krijg het niet klein met mijn verstand. En dan zit je er nog middenin in de storm. Het is waar. Al Gods golven en Gods baren gaan over je heen. Maar als hij nabij is, gaat het goed. Echt goed. Want Jezus is in het schip. En zo nemen ze mee. Ze komen aan. Aan de overkant. Ze komen aan. In het land van Gadara. Ze komen aan. In Jeruzalem. Waar geen zee meer is. Waar geen storm meer zal zijn. En alle stormen die ik ben doorgevaren en alle golven dreigend huizenhoog, hij bracht ze met een handwenk tot bedaren. Wie is toch deze? Amen. Laten wij samen zingen in antwoord op de prediking Psalm 107, vers 15. Hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil, nu rijst de vreugd, de baren zijn effen op Gods wil, nu wijkt verslagenheid. Na zoveel angstig slaven, daar God hen veilig leidt in hun begeerde haven. We zingen samen Psalm 107, vers 15 en 22. Laten wij samen de Heer danken en bidden. Heren, wij belijden u dat de golven en de baren van het leven ons vaak boven het hoofd stijgen. En dat het kleingeloof zo vaak aanwezig is. En het ongeloof en de twijfel. Maar Heren, we bidden ook in die belijdenis of wij mogen zien dat u handelt zoals we net zongen. Dat is winst. Als we dat gaan zien als een lichtpunt in de duisternis. Dat u de golven de baas kunt omdat u in de golven bent ondergegaan. En dat de storm van Gods oordeel over uw leven, o Zoon van God, heen ging. En voor u geen redding. U stierf. Opdat zo het werk volbracht zou worden. En Heren, daarom kunt u ook als geen ander bijstaan. In alle benauwdheden, want in welke nood wij ook zitten, de nood van de Meester is groter geweest. U bent ondergegaan in de wateren van Gods oordeel, om ons ervan te kunnen bevrijden en om ons te hulp te komen in die situaties die zo benauwend zijn dat we geen zicht hebben. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Waar bent u, Heere? En dat u zo zich openbaart. Zie, hier ben ik. O Heere, laat dit onderwijs met ons meereizen. De levensreis die we maken. En als wij niet uw Zoon aan boord hebben, maar met ons levensscheepje dobberen op de levenszee en er geen vaste koers in zit, maar we hier en daar heen varen. O Heere, neemt u ons stuurrad uit handen. Want we koersen af op onze eeuwige ondergang als u ons niet behoedt. Wilt u zo onze stuurman zijn? Om naar die felbegeerde haven, door de stormen heen, ons te leiden. Dank voor uw woord, Heere. Wat openbaart u zich heerlijk in de schriften. En ons hart brandt als wij in het geloof die Zoon van God zien. Mogen we zo naar huis gaan met de vreugde in ons hart dat de schriften opengingen. En dat de naam van Jezus die zo goed is en zo heerlijk is met ons meegaat. Dat hij geklonken heeft en dat de echo daarvan doorgaat. De dagen die komen. Ook al is de week misschien moeilijk. Dan zien we op tegen dingen die komen gaan. Neem ons bij de hand en leid ons. Ontferm u, Heren. Maar de rijkdom van uw genade breng ons veilig thuis. En zegen ons ieder persoonlijk, jong en oud. Hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 65, het vijfde vers. Psalm 65, vers 5, het gebruis der zee doet gij bedaren, daar gij haar golven stilt, het rumoer der volken als der baren, betoomt gij waar gij wilt. Psalm 65, het vijfde vers. heen in vrede, bewaar het woord in uw hart en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.